Broers en zusters, het onderwerp voor vanavond is de vlucht van Mozes naar het land Midian. En eigenlijk de oorzaak van die vlucht. En als je zo met die boodschap bezig bent, dan realiseer je eigenlijk, dan kom je eigenlijk tot de slotsom van, goh, dat is een belangrijk thema. Een belangrijk thema en verbazingwekkend dat er eigenlijk vrijwel nooit over gesproken wordt. Waarom Mozes naar het land Midian vluchtte. Er wordt weinig over gesproken. En misschien omdat die boodschap pijnlijk kan zijn voor sommigen. Of misschien omdat men dan bang is dat er getwijfeld wordt aan de integriteit van de spreker. Maar broeders en zusters, dat onderwerp is nu aan de beurt. En dus zal ik dat onderwerp niet uit de weg gaan. Maar u hoeft niet te twijfelen aan mijn intenties. Ik behandel dat omdat dat onderwerp gewoon aan de beurt is. En als het misschien moeilijk is, dan mogen we de Heilige Geest vragen om zijn salving, hè? Om zijn leiding. Broeders en zusters, ik wil met u lezen uit Exodus 2 vers 11. Exodus 2 vers 11. We hebben in deze studies meerdere malen opgemerkt dat Mozes een type van Jezus is. Maar we kunnen ook van hem leren als mens van vlees en bloed. Hij is een mens met tekortkomingen. En in Exodus 2 komt een van die zwakheden, of komen enkele van zijn zwakheden aan de orde. En met name de geestelijke leiders en de predikers, die mogen zichzelf hierop gaan onderzoeken. Mozes moest op een gegeven ogenblik vluchten naar het land Midian. En in deze Bijbelstudie zullen we kijken naar de oorzaak. Waarom moest hij vluchten? Exodus 2 vers 11. En het geschiedde in die dagen, toen Mozes groot geworden was, dat hij uitging tot zijn broederen en bezag hun lasten. En hij zag dat een Egyptisch man, een Hebreeuwse man, ik wil mij even beperken tot alleen die eerste zin. Hij bezag hun lasten, hij ging naar zijn broeders, toen hij groot was geworden, staat daar geschreven. En dan wil ik met u lezen Handelingen 7 vers 23. Handelingen 7 vers 23, dat gaat over hetzelfde. Als hem nu de tijd van 40 jaren vervuld was, kwam hem in zijn hart zijn broeders, de kinderen Israëls, te bezoeken. Hij was 40 jaar geworden, zegt Stefanus. En het kwam in zijn hart om zijn broeders, de kinderen Israëls, te bezoeken. En we hebben gelezen in Exodus, hij bezag hun lasten. Dat wil zeggen, hij keek naar hun verplichte dienst, naar hun dwangarbeid. Dat woord wat daar gebruikt wordt, lasten, is eigenlijk gewoon dwangarbeid, verplichte dienst. Hij verliet dus het paleis waar hij in weelde was opgegroeid. En we lezen niet waarom die interesse in het hart van Mozes opkwam. Dat lezen we niet. Maar het kan haast niet anders dan dat hij in die 40 jaar regelmatig contact heeft onderhouden met zijn natuurlijke ouders. Met Amram zijn vader, zijn moeder Jochebed en ook met Miriam zijn zus, zijn oudere zus en zijn oudere broer Aaron. En die zullen hem hebben geleerd wie de God van Israël was. De schepper van hemel en aarde. Zijn voorvader. De vader van Abraham, Isaac en Jacob. Hij zal ook hebben geleerd van hen om medelijden te hebben met de behoeftigen. Met de mensen die in nood zijn. Dat kan niet anders. Of zij hebben hem hierin onderwezen. En dan zegt dus Stefanus, het kwam in zijn hart op om zijn broederen te bezoeken. Het kwam in zijn hart op. En broeders en zusters, Mozes die het boek Exodus heeft geschreven, Mozes heeft zelf dit boek geschreven. Hij schreef niet dat God hem zond. Hij schreef, het kwam in mijn hart op. Het kwam in mijn hart op. Hij schreef nergens dat hij een persoonlijke ontmoeting met God had gehad. En broeders en zusters, het is belangrijk om dit vast te houden, omdat het hebben van een persoonlijke ontmoeting met God betekent in overdrachtelijke zin dat je wedergeboren wordt. Als je een ontmoeting hebt gehad met Jezus, als je hem hebt aanschouwd aan het kruis en je hebt besloten om hem aan te nemen en je zonden zijn vergeven, dan word je wedergeboren. Dan heb je een ontmoeting met hem. En Mozes die gaf nergens aan dat hij die ervaring had gehad. Het kwam in zijn hart op. En er is een grote Joodse leraar van eeuwen terug, Rashi, die heeft onderwezen dat hij medelijden met zijn broeders en zijn zusters had. Dat hij hun lijden wilde zien, dat hij samen met hen wilde treuren. Hij was volwassen geworden. Hij was volwassen geworden, broeders en zusters. En er moet een begin van geloof in zijn hart zijn ontkiemd. En voorheen was hij een legergeneraal in dienst van farao. Er is een hele oude Joodse historicus die leefde in de tijd van de verwoesting van de tempel. Dat is Flavius Josephus en die schreef dat hij een grote generaal was in dienst van farao en dat hij grote overwinningen had behaald. Onder andere in de oorlogen tegen de Ethiopiërs. Mozes was niet zomaar iemand. Hij was een generaal. Maar nu was er een moment gekomen dat hij zich of uit medelijden tot zijn volk wendde, of hij wilde zich met hen identificeren. Hij was per slotverrekening van datzelfde bloed. En dit is zo belangrijk, broeders en zusters, dat Gods kinderen moeten zich kunnen identificeren met hun broeders en zusters in de Heer. Als de een leidt, dat je mee kunt leiden. Als de een verblijd is, dat je je eveneens kunt verblijden. Dat er geen negatieve gedachten over je broeders en je zusters of veroordelende gedachten over je broeders en je zusters zijn. Nee, je identificeert je met hen, want je bent deel van hetzelfde lichaam. En als we zien dat Mozes een type van Jezus is, dan zien we in zijn medelijden het beeld van het medelijden van Jezus. Het medelijden van God voor ons terug. God die ziet, die hoort onze smeekbeden, die ziet onze ellende. Hij hoorde de lasten, hij hoorde de smeekbedes, hij hoorde het roepen van zijn volk Israël in Egypte. Maar in de uitwerking, de stappen die Mozes ondernam, zullen we zien dat hij ook dat zwakke mens is. Falend in vele opzichten. En zijn moeder en zijn vader zullen hebben benadrukt dat hij ook een Hebreër was. En we hebben in een van de vorige lessen gehoord dat een Hebreër, een Ivri is iemand die van de andere kant komt, die van de overkant komt. Met andere woorden, die uit een geestelijk andere wereld komt. En het feit dat ze hem vertelden dat hij een Hebreeër was, heeft misschien ook bij hem nationaliteitsgevoelens opgeworpen, aangewakkerd. Waardoor hij misschien die stappen heeft ondernomen. En misschien was het wel zijn positie, die geweldige opleiding die Mozes heeft genoten. Als je leest in Handelingen 7, vers 22. We hebben net vers 23 gelezen, maar vers 22, daar staat geschreven: Mozes werd onderwezen in alle wijsheid van de Egyptenaren en hij was machtig in woorden en in werken. Hij had de hoogst denkbare opleiding genoten in Egypte. De hoogst denkbare opleiding. Hij was bekwaam, broeders en zusters, hij was getalenteerd. En misschien heeft hij gedacht, ik ben de right man on the place, on the right place. Ik ben degene die capabel is om Israël uit de slavernij in Egypte uit te voeren. Maar broeders en zusters, het was Gods tijd nog niet. Het was Gods tijd niet. Aards leiderschap is gebaseerd op natuurlijke en middels studie verworven bekwaamheden. Maar geestelijk leiderschap dient allereerst te zijn, allereerst gebaseerd te zijn op een waarachtige wedergeboorte. Je moet een kind van God zijn geworden in alle opzichten die Jezus heeft aangenomen als verlosser, Heer en Meester. Johannes 1, vers 12. Je moet dus die persoonlijke ontmoeting met God hebben gehad. Als je een geestelijk leider wil zijn. Dat is het fundament, je wedergeboorte. Maar als je een geestelijk leider wil zijn, zul je ook de barmhartigheid en de liefde voor de schapen moeten hebben. En die barmhartigheid en de liefde voor schapen, die had David. David was niet alleen door God uitverkozen, uitverkoren, gesalfd. Maar hij had geen angst voor de roofdieren die zijn dierbare schapen wilden aanvallen. Als je leest in 1 Samuel 17, dan lees je dat hij geen angst had voor een beer en een leeuw die zijn schapen aanvielen. Maar hij versloeg ze. Hij versloeg die roofdieren. Hij stond pal voor de schapen. En dat is een van de absoluut noodzakelijke bekwaamheden voor een geestelijk leider. En in datzelfde hoofdstuk lees je, 1 Samuel 17 vers 37, daar lees je dat hij vertrouwde op de Heer. En een geestelijk leider kan niet zonder dat vertrouwen op de Heer. Je zult op de Heer moeten vertrouwen. Ook al wankelt alles om je heen, ook al zijn er stormen op je heen, je zult moeten vertrouwen, net als David. David was een klein jochie, als ik het goed begrijp. En hij moest optreden tegen een reus van 2,30 meter. Ik geloof dat Tino of Eugène wel eens gezegd heeft vanaf de kansel, hij was 2,30 meter of 2,40 meter. Een boom van een kerel, Goliath, gekleed in een zwaar harnas. En hij, een klein jochie, een schaapherder met een paar stenen in zijn slinger. Maar hij vertrouwde op God en hij versloeg Goliath. Dit zijn de absoluut noodzakelijke elementen om een geestelijk leider te zijn, broeders en zusters. En het is in mijn ogen zeer onwaarschijnlijk dat God Mozes op dat moment al had geroepen als leider van Israël. En broeders en zusters, aan zijn motieven hoeven we niet te twijfelen. Hij had oprechte motieven. Hij had zorg voor zijn volk. Hij had medelijden voor zijn volk. Daar ben ik van overtuigd. Maar hij was niet gereed voor die taak. Hij voldeed niet aan de condities, de voorwaarden die God aan hem zou gaan stellen. En waarschijnlijk heeft hij dus in die omstandigheden, in die bijzondere omstandigheden, Gods leiding gezien. Dat hij, omdat hij koninklijke voorrechten had, dat hij nuttig zou kunnen zijn. En misschien dat God hem natuurlijk daarom in die bevoorrechte positie had gebracht. En mensen zijn geneigd om zo te denken. Mensen zijn geneigd om te denken dat iemand geschikt is vanwege zijn natuurlijke talenten. Maar zo werkt het bij God niet. God kan de natuurlijke, onwedergeboren mens niet gebruiken in zijn dienst. Dat wil ik klip en klaar stellen, broeders en zusters. Ook al is die persoon nog zo eerlijk, nog zo oprecht, ook al bedoelt hij het nog zo goed, God kan de onwedergeboren mens in zijn natuurlijke staat niet gebruiken, al heeft hij de hoogste opleidingen genoten. De natuurlijke mens moet wedergeboren worden. Dat is de basis om God te kunnen dienen. En die wedergeboorte, bij die wedergeboorte sterft de christen samen met Jezus. Hij sterft samen met Jezus. Romeinen 6, vers 3 tot 6. Romeinen 6, vers 3 tot 6. Dat is een tekst die hebben we al vaak gelezen. Maar ik wil het nogmaals benadrukken. Of weet gij niet dat zoveel als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, wij in zijn dood gedoopt zijn? We zijn dan met hem begraven door de doop in de dood. Opdat gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is, tot de heerlijkheid des Vaders, alzo ook wij in nieuwigheid des levens wandelen zouden. Want indien wij met hem één plant zijn geworden in de gelijkmaking zijns doods, zo zullen wij het ook zijn in de gelijkmaking zijner opstanding. Dit wetende, dat onze oude mens met hem gekruisigd is, opdat het lichaam der zonde teniet gedaan worden, opdat wij niet meer de zonde dienen. Hoe sterft de christen samen met Jezus bij de wedergeboorte? Die christen dient te sterven inclusief alle natuurlijke talenten. Het is onmogelijk om gedeeltelijk te sterven. Bent u met mij eens of niet? Een beetje doodgaan, dat kan niet. Je bent of dood of je leeft. En de christen die wedergeboren is, die moet sterven inclusief alle natuurlijke talenten. Al is hij nog zo bekwaam. Hij zal tot de slot zo moeten komen dat ondanks al die bekwaamheid, als God hem niet helpt, hij totaliter niets kan doen. Niet één ziel kan bekeren, niet één ziel kan bereiken. En dat moet niet zomaar een gedachte zijn, maar je moet daarin de dood ervaren. Je moet daarin de dood ervaren. En we hebben gelezen, als je die wedergeboorte ervaart, als je sterft met Christus, dan mag je een nieuw leven ervaren. En dat is een nieuw opstandingsleven. En bij dat leven is Jezus Heer en hij is meester. Hij is niet alleen Heer, hij is ook meester van je leven geworden. En waarom dan die natuurlijke talenten? Jezus wil ze absoluut gebruiken. Maar alleen als die talenten ook samen met jou gekruisigd zijn. Als die talenten overgegeven zijn aan hem. En dan zal hij die talenten zal hij gaan benutten. Maar broeders en zusters, Jezus bepaalt wanneer. En Jezus bepaalt ook in welke mate hij die talenten gaat gebruiken. Dat is niet onze zaak. Dat is de zaak van Jezus. Ik wil met u lezen Jesaja 55, vers 8 en 9. Jesaja 55, vers 8 en 9. Want mijn gedachten zijn niet uw lieden gedachten. Uw wegen zijn niet mijn wegen, spreekt de Heer. Want gelijk de hemelen hoger zijn dan de aarde, alzo zijn mijn wegen hoger dan uw wegen. Mijn gedachten dan uw liedergedachten. Dus wij kunnen als mens zijnde allerlei plannen maken, maar het is God die bepaalt. God die de regie in handen neemt. Ik wil met u lezen Psalm 32 vers 8 en 9. Psalm 32 vers 8 en 9. Ik geloof dat dat ook op een van die dia's staat. Ik denk dia 6, hè? Psalm 32 vers 8 en 9. Ik zal u onderwijzen. Ik zal u leren van de weg die gij gaan zult. Ik zal raad geven. Mijn oog zal op u zijn. En nu komt het vers 9. Wees niet gelijk een paard, gelijk een muilezel, het welk geen verstand heeft, welks muil men breidelt met toom en gebit, opdat het tot u niet genaken. Waarom ligt er in de mond van een paard of een muilezel een bit? Zodat dat beest gestuurd wordt. God wil ons de weg wijzen. Hij wil ons leren. Hij wil ons sturen. En laten we geen weerbarstig paard zijn, een weerbarstige ezel. Een ezel kan heel koppig zijn, hè, broeders en zusters. Hè? En dan, ondanks dat bit, gaat hij nergens meer naartoe. Terwijl dat bit heel erg pijn doet in de mond. Dat is ook bij een paard zo. Dat doet heel erg pijn als je daar te hard aan die teugel trekt. Maar op een gegeven moment kan zo'n beest zo koppig zijn dat het ondanks alles blijft het staan. Ondanks die scherpe pijn doet het wat het zelf wil. Dat is wat hier bedoeld wordt. Wees niet weerbarstig. Geef je over aan de wil van God voor je leven. En wij als gemeente, wij zullen ons moeten overgeven aan de wil van God. Niet de wil van de mens, nee de wil van God. Aan de leiding van de Heilige Geest. En dan komt alles dik in orde. Johannes 21 vers 18. Johannes 21 vers 18. Voorwaar, zeg ik u. Dit zijn de woorden van Jezus. Toen gij jongen waart, gordet gij uzelf en wandelde al waar gij wildet. Als je jong bent, dan ga je je eigen gang. Je gaat naar plaatsen waar je zelf naartoe wilt. Maar dan zegt Jezus, als je oud bent geworden, met andere woorden, als je gegroeid bent, geestelijk volwassen bent geworden, dan zul je je handen uitstrekken. En een ander zal je gorden. Die ander is de Heilige Geest. De Heilige Geest zal je brengen naar plaatsen waar je niet wil. De Heilige Geest brengt de wedergeboren mens naar plaatsen. De Heilige Geest bracht Mozes naar plaatsen die hij niet wilde. Als hij had geweten dat hij nog 40 jaar straks in die woestijn in Midian zou moeten rondlopen, dan zou hij misschien gillend zijn weggelopen. De Heilige Geest brengt je naar plaatsen waar je niet wil. En we hebben een vrije wil. We kunnen tegen de Heilige Geest zeggen, maar ik doe dat niet. Ik gehoorzaam niet. Dat kan. Maar wij willen hem gehoorzamen. Wij willen gewillig zijn. En dan word je soms op plaatsen, in posities gebracht die niet altijd even fijn zijn, hè? Die niet altijd even leuk zijn. En broeders en zusters, Mozes nam een positie in tegen Gods wil. Een positie die hij op dat moment totaal niet kon waarmaken. Exodus 2 vers 11 opnieuw en vers 12. Exodus 2 vers 11 en 12. Vanaf de tweede volzin van vers 11. En Mozes zag dat een Egyptisch man, een Hebreeuwse man, uit zijn broederen sloeg. En hij zag herwaarts en ginswaarts. En toen hij zag dat er niemand was, zo versloeg hij de Egyptenaar en verborg hem in het zand. God had Mozes voorbestemd, dat weten wij nu achteraf, om de leider van Israël te worden. Maar op dat moment nog niet. En wie op Gods bestemde tijd vooruit loopt, die zal veel mislukkingen ervaren. Ook Mozes, ook mensen met kwaliteiten als Mozes, die zullen mislukkingen ervaren. In Handelingen 7, vers 24, kunt u hetzelfde lezen. We lezen hier dat Mozes kil een moord pleegde. Het was geen doodslag. Het was opzet. En opnieuw wijs ik u erop dat Mozes zelf heeft dit geschreven. Mozes heeft dit zelf geschreven. Hij zag links, hij zag rechts. En toen hij zag dat er niemand was die keek, toen sloeg hij die Egyptenaar dood. Moord. Dat is moord, broeders en zusters. En dat bewijst dat God hem, dat kijken naar alle kanten bewijst dat God hem niet had gezonden. Omdat de persoon die door God uitverkoren en gezonden is, die persoon die kent de wil van God voor zijn leven. Die is vastberaden en die volgt onafhankelijk de koers van God. Onafhankelijk. Die laat zich niet bewegen. Maar Mozes was dus enerzijds op zoek naar de gunst van mensen. En anderzijds, dat zien we hierna, was hij bang voor mensen die op de hoogte waren van zijn fouten. Die op de hoogte waren van die moord. Hij vluchtte niet voor niets, lezen we straks. En dit is zo belangrijk. Dit is een belangrijke les. Dat wij in de gemeente niet de verkeerde positie in willen nemen. Zelfs, dit geldt zelfs als wij wel wedergeboren zijn. Mozes was op dat moment, had niet die ontmoeting gehad. Maar dit bewijst dat de oude menselijke natuur is in principe bereid om opzettelijk de tegenstanders te elimineren. En elimineren in onze tijd, daarmee bedoel ik natuurlijk niet letterlijk vermoorden, maar aan de kant te zetten. Dat is de oude natuur in de mens, die is daartoe in staat. Dit is dus een les om ook niet planmatig en vooropgezet de juiste gelegenheid af te wachten in de gemeente. Om dat te doen, datgene te doen waartoe je hart je wil aanzetten. En dan bedoel ik de oude mens. Dat oude hart, die oude natuur. Dat we niet hoogmoedig op een positie willen gaan staan waar je wellicht kunt genieten van lof en eer. Terwijl alle lof en alle eer alleen aan Jezus toekomt. Die komt niet aan ons toe. Ook al mag je gebruikt worden door de Heer, het komt je niet toe. Wij waren diep verloren zondaren. En in ons oude natuur zijn we nog steeds die oude mens. Maar alleen omdat Jezus ons heeft gered, zijn we in hem volmaakt. Zodra je eventjes buiten hem bent, dan steekt die oude natuur de kop weer op. En we leren dus dat we niet de dingen moeten doen waarvoor wij niet door God geroepen zijn. Want dat kan tot ernstige schade van de zielen van Gods volk leiden. Als wij kost wat kost onze eigen inzichten, onze eigen positie willen beschermen. We gaan zoeken naar gunstbetoon van mensen. En we zijn bang om hun te kwetsen. Nee, als wij wijs zijn, dan wachten we de tijd van God af, totdat hij ons de definitieve plaats in het lichaam van Christus zal geven. En zoals ik net al zei, als je die plaats kent die God jou heeft gegeven, of je een leider bent van de zondagsschool, of een jongere, of een ouderling, of wat dan ook, een voorganger, dan ken je de wil van God voor je leven en dan ga je niet zoeken naar steunbetuigingen en ga je geen vriendjes, zieltjes winnen onder de toehoorders. En je vreest God meer dan de toehoorders. En dan is God zo goed dat hij ons ook bemoedigingen vanuit het woord van God zal geven. En een van die bemoedigingen wil ik wel met u lezen. Ik had daar een aantal had ik genoteerd. Dat is dia 8. Maar ik wilde eentje lezen uit Jeremia. En dit is ook een van de teksten die ik kreeg toen ik voor de allereerste keer in de Saslaan voor de Heer iemand vanuit een prediker, dat was de vader van onze zuster, hoe heet ze, die Surinaamse zuster, Antilliaanse zuster, kan niet op de naam komen. Prudy, zuster Prudy. Haar vader was een voorganger en die bezocht ons en die bracht een boodschap en dat was de allereerste keer. Ze vroegen mij, wil je vertalen? Dat had ik nog nooit gedaan. En dan zoek je naar een bemoediging. En weet u wat God zegt? Gij dan, gort uw lendenen, maak u op. Je bent zo bang om fouten te maken. Spreek tot hen alles wat ik u gebieden zal. Wees niet verslagen voor hun aangezicht, opdat ik u voor hun aangezicht niet versla. Want zie, ik stel u heden tot een vaste stad en tot een ijzeren pilaar en tot koperen muren tegen het ganse land, tegen de koningen van Juda, tegen haar vorsten, tegen haar priesteren en tegen het volk van het land. En zij zullen tegen u strijden, maar tegen u niet vermogen, want ik ben met u, spreekt de Heer, om u uit te helpen. Als je deze tekst van de Heer krijgt, dan gaat daar zo'n bemoedigingskracht van uit. Ook al haper je, ook al gaat het wellicht in jouw eigen ogen niet zo goed. Hij helpt je. En hij plaatst je op je voeten, op je benen, dat je mag staan. En dat was ook mijn ervaring. Broeders en zusters, zo lief is de Heer. En als Mozes werkelijk door God op dat moment zou zijn gezonden, dan had hij dit ervaren in zijn hart. En ook in dit thema is Jezus toch zo'n geweldig voorbeeld, hè? Jezus was niet bang voor mensen. Jezus wilde enkel en alleen de wil van zijn vader doen. Al die teksten die ik daar heb genoteerd in dia 9, die spreken daarover. Hij zegt, ik wil alleen en uitsluitend de wil van mijn vader doen. Ik doe alleen datgene wat ik mijn vader heb zien doen. Dus er kwam niets uit zichzelf. Hij deed wat de Vader hem opdroeg. En hij aanvaarde ook nooit eer van mensen. Jezus zegt, ik ervaar geen eer van mensen. Die ervaar ik niet. Maar dat bedoelt hij niet denigrerend. Hij weet dat de eer alleen aan God toekomt. En hij vreesde de mensen ook niet. Want uiteindelijk gaf hij zijn leven op het moment dat God de Vader daartoe bestemd had. Jezus vreesde hen niet. En mijn gedachten werden teruggeleid naar een gelijkenis die broeder Nol jaren geleden een keer heeft verteld vanaf de kansel. En ik vergeet die gelijkenis nooit meer. En het is een gelijkenis uit Gods woord. De bomen die wilden over zich een koning aanstellen. En wat deden ze? Allereerst gingen ze naar de olijfboom. En ze vroegen aan de olijfboom, wil jij koning over ons zijn? Maar de olijfboom weigerde en zei, nee hoor, Waarom zou ik mijn vettigheid verlaten? Die voedzame vettigheid. Dus gingen ze naar de vijgenboom. Wil jij koning over ons zijn? En de vijgenboom die weigerde. Waarom zou ik mijn zoetigheid verlaten? En toen gingen ze maar naar de wijnstok. Wil jij koning over ons zijn? En de wijnstok zegt, nee, dat wil ik niet. Waarom zou ik mijn vrolijkmakende most, hè, die zoveel blijdschap geeft, waarom zou ik dat verlaten? Nee hoor. Toen gingen de bomen van het veld, die gingen maar naar de doornstruik. En weet u wat de doornstruik zei? Ja, natuurlijk, graag, kom maar onder mijn schaduw. Maar, zo niet, dan komt er vuur uit mij en dat vuur, dat zal jullie verteren. Dat vuur, dat zal jullie verteren. En dit is een gelijkenis die komt uit Gods woord. Leest u thuis Richteren 9, vers 1 tot 21. Leest u dat thuis. En daar ziet u dat met die doornstruik was Abimelech bedoeld. En Abimelech, die wilde heersen. Die wilde heersen over zijn broeders. Maar hij vermoordde ze allemaal. Hij vermoordde ze allemaal, broeders en zusters. Hij vermoordde ze. En daarom, geestelijke leiders in de gemeente die daar staan tegen Gods wil, veroorzaken schade, geestelijke schade. Veroorzaken geestelijke schade. Jezus gaf het geweldige voorbeeld. Ik zoek alleen de wil van mijn Vader. Ik spreek alleen datgene wat Hij wil dat ik zal spreken. En dit moest Mozes allemaal nog leren. In Handelingen 7, vers 29 tot 30, daar staat geschreven dat hij 40 jaar in die woestijnen in Midian moest zijn. Daar moest hij de schapen hoeden. 40 jaar moest hij achter de schapen aanlopen. Maar hij zou daar leren om onbevreesd in het geloof te gaan staan en op God te vertrouwen. Hij zou daar leren om op God te wachten. En als we dit alles zo overdenken, dan moeten we even terug naar de studies over onze identiteit. Waaraan ontleent het kind van God zijn identiteit? Niet uit de positie. Op een identiteitskaart bepaalt de naam je identiteit, maar niet het beroep wat wordt uitgeoefend. Niet de functie die je hebt. Je naam bepaalt je identiteit. En in een van de eerste Bijbelstudies hebben we gezien dat wij uit genade onze identiteit mogen ontlenen aan het feit dat wij een kind van God, een eigen kind van God zijn geworden. Niet een geadopteerd kind van God, een eigen kind van God. En dat wij van Hem een naam hebben ontvangen. En die naam is verbonden aan zijn naam. Dat is onze identiteit. En niet hetgeen wat wij doen voor de Heer. Ook al bedoelen we het nog zo goed. Onze identiteit is, wij zijn kinderen van de Allerhoogste God. Halleluja. Wij zijn kinderen van de Allerhoogste God. En of je nu op het parkeerplaats moet vegen of in de tuin werken, je bent even waardevol als Mozes. De moeder die thuis moet blijven om de kinderen op te voeden, is even waardevol als Mozes die het miljoenenvolk van Israël uit Egypte leidde. Dit zijn de woorden van Billy Graham. Even waardevol. Even waardevol. In Gods ogen kostbaar. Kostbaar en dierbaar. En we zullen het niet lezen, maar u mag dat noteren. Handelingen 9, vers 6. Daar lezen we over Saulus. En Saulus had in Israël de hoogst denkbare opleiding genoten. Hij vertoefde in de opleidingsschool van Gamaliel. Dat was de hoogste leraar die je daar kon hebben. En hij had een ontmoeting met Jezus. Een ontmoeting, een confronterende ontmoeting met Jezus. Mozes had die ontmoeting nog niet. Maar Saulus had die ontmoeting wel. En zijn bevende vraag was: Heer, wat wilt u dat ik doen zal? Saulus zei niet: Heer, gezien mijn talenten, gezien mijn opleiding, zou ik graag dit of dat willen doen. Nee. Hij zei: Heer, wat wilt u dat ik doen zal? Omdat je, wanneer je aan de voeten van God bent gekomen, en die heeft jou laten zien hoe miserabel je bent, diep verloren, dan heb je geen pretenties meer. Dan ben je blij. Ben je blij dat hij je gered heeft en dat je iets voor hem mag doen. En in dit verband wil ik met u even teruggaan aan de eisen die de Heer stelde aan de priesters in het Oude Testament. Ze moesten niet alleen afkomstig zijn uit de stam van Levi, maar ze moesten onder andere bijzondere kleding dragen. En kleding heeft te maken met je handel en wandel. Ze moesten gezalfd worden. Hè? En we weten allemaal dat dat duidt op de Heilige Geest. En ze moesten geheiligd worden voordat zij God mochten dienen in het ambt van priester. En hoe vond die heiliging plaats, behalve dan die kleding en die noodzakelijke salving met olie? Er moesten 3 dieren worden geofferd. Er moest een var worden geofferd en 2 rammen. U kunt dat lezen in Exodus 28 en Exodus 29. Het offer van die var was bedoeld voor de algehele verzoening van zijn zonden. En die eerste ram, die moest worden verbrand voor een totale overgave van die priester aan God. Daarom moest die ram ook volkomen worden verbrand en mocht niets overblijven van dat dier. En er moest een 2e ram worden geofferd. En die ram, het offeren van die ram, dat was voor de toewijding. De algehele toewijding aan God. En het bloed van die ram moest worden genomen en aan het rechteroorlelletje, aan de rechterduim en aan de rechtergrote teen worden gesmeerd. De handel en wandel en het horen naar God moest worden geheiligd. 3 dieren moesten sterven. En misschien zegt u, dat was toen. Dat was de tijd van het Oude Testament. En dat klopt. Dat was toen. Wij hoeven geen dieren meer te offeren. Maar de algemene eis van God, dat we hem alleen kunnen en mogen dienen als wij geheiligd zijn, die eis die staat nog steeds als een huis. En ja, ieder die wedergeboren is op grond van het geloof en het aannemen van Jezus, die is een priester geworden. U hoeft niet meer afkomstig te zijn uit de stam van Levi. Ieder die Jezus aanneemt, is een priester. Openbaring 1, vers 5 en 6. En voor uw dienstbetoon aan God hoeven geen 3 dieren meer geofferd te worden. En ik wil met u lezen waarom. Hebreeën 10, vers 14 en 15. Hebreeën 10, vers 14 en 15. Want met 1 offerande heeft hij in eeuwigheid volmaakt degenen die geheiligd worden. En de Heilige Geest getuigt het ons ook. Jezus heeft met 1 offerande u en mij in eeuwigheid volmaakt. U en mij, wij die geheiligd worden. Heeft volmaakt, die frase heeft volmaakt. In de Griekse grondtekst is dat voltooid verleden tijd. Voltooid verleden tijd. Hij heeft u volmaakt. Dat was zijn werk. Omdat u wedergeboren bent, heeft hij u volmaakt. De volmaking in Gods ogen is volledig klaar, compleet. Hij heeft u volmaakt, voltooid verleden tijd. Zo staat het in de Griekse grondtekst. En dan lezen we hier, degene die geheiligd worden, dat is tegenwoordige tijd. Met andere woorden, het duidt op een proces van heiligmaking. En hoe vindt dat proces plaats? Door in Christus te zijn. In Christus te blijven. Als wij buiten Christus zijn, zijn we niet volmaakt, schrijft Paulus. Als wij in hem zijn, Filippenzen 3, zijn wij volmaakt. Buiten Christus zijn wij niet volmaakt. Volgens mij is dat ook Filippenzen 3, maar dat weet ik niet zeker. In Christus bent u volmaakt. En als u in het heiligingsproces wilt instappen, hoeft u eenvoudig maar in Christus te zijn. Klamp u vast aan Christus. Waaruit bestaat dan de daad van heiligmaking? Door je vast te klampen aan hem en te zeggen, Heer, ik kan het niet. Maar ik ben door u gered. Ik ben een kind van de Vader. En u doet het voor mij. En dan vindt het automatisch plaats. Wij worden niet gered. Wij worden niet zalig door onze eigen werken. Ook al zijn het geloofswerken. Ook al zijn het heiligheidswerken. Daardoor worden wij niet gered. Wij worden alleen gered door het bloed van Jezus. In eeuwigheid, eeuwigheid heeft hij ons volmaakt. En als de Vader Christus in ons ziet, dan is zijn hart blij. Dan springt zijn hart op van vreugde. En dat ene kruisoffer van Jezus, eenmaal gebracht, is meer dan genoeg voor uw verzoening. Meer dan genoeg voor uw overgave, meer dan genoeg voor uw wijding aan Christus. Dat ene offer. Want als u tot de conclusie komt, ik heb gefaald, ik heb fouten gemaakt, dan mag u opnieuw naar het kruis van Jezus en zeggen, Heer, vergeef mij, ik heb gefaald. Hij reinigt u met zijn kostbare bloed. Tot slot wil ik u meenemen naar wat er gebeurde toen Jezus u vrijkocht. Ik wil met u lezen Efeze 1. Efeze 1, vers 7. In welke is Jezus? In welke, dus in Jezus. In Jezus. Wij hebben de verlossing door zijn bloed. Namelijk de vergeving der misdaden. Naar de rijkdom zijner genade. De vertaling hier is niet al te gelukkig. In welke wij hebben de verlossing door zijn bloed. De verlossing, dat is het Griekse polutrosis, en dat betekent vrijmaking door het betalen van een losprijs. En dit woord werd ook gebruikt voor het kopen van een slaaf op de slavenmarkt. Door het vrijkopen van die slaaf op de slavenmarkt door betaling van een losprijs. En moet u zich voorstellen wat er gebeurde toen Jezus u vrijmaakte. Jezus betaalde de prijs voor uw vrijheid, voor mijn vrijheid. Met zijn eigen kostbare bloed. En hij zei, geliefde zoon, geliefde dochter. Je bent vrij. Je mag gaan en staan waar je wil. Je hoeft geen Je hoeft geen slaaf meer van de zonde te zijn. Je hoeft geen slaaf meer van de wereld te zijn. Je bent vrij. Je mag gaan en staan waar je wil. Maar dan is de vraag, waarom kocht Jezus ons vrij? Om ons ergens toe te dwingen? Nee, broeders en zusters. Hij is een goede meester. Hij kocht ons vrij omdat hij zoveel van ons hield en nog steeds houdt. Hij houdt van u en van mij. En daarom hoopt hij dat het niet hierbij blijft. Ik heb je vrijgekocht, je bent vrij. Hij hoopt. Hij hoopt niet dat de wegen scheiden. Hij hoopt dat wij zeggen, ja Heer, ik wil u volgen. Hij hoopt op wederkerigheid. Wederkerigheid van liefde. Wederkerigheid van liefde. Hij hoopt dat u zegt, Heer, ik ben zo dankbaar voor wat u hebt gedaan. Ik hou van u, Heer, en ik wil voor altijd bij u blijven. Heer, ik wil u volgen. Hij hoopt dat u zegt, Heer, ik geef u mijn leven. Ik zal u proberen te dienen met mijn hele hart. Met al mijn kracht, met al mijn inzet. Dat hoopt hij. Ik zal u volgen van dichtbij. Dat hoopt hij. En wat doet een dankbare slaaf? Een slaaf die eerst misbruikt is, die eerst mishandeld is. Een slaaf die uitgebuit was. Wat doet die slaaf die is vrijgekocht door een goede meester? Ik ben ervan overtuigd dat die slaaf zal zeggen, ik zal u dienen. Ik zal u volgen. En hierin zie je dat die drie dierenofferanden van het Oude Testament ook onder het Nieuwe Testament hun geldigheid houden. Drie dierenofferanden, maar nu in Jezus. Drie dierenofferanden vroeger. Niet gebaseerd op vrijwillige liefde. Maar nu in het Nieuwe Testament wel. En de lat ligt veel hoger nu. Veel hoger. Hij verlangt zo dat wij hem dienen, vrijwillig en met een van liefde overvloeiend hart. En dan is dat ene volmaakte offer van Jezus is meer dan genoeg voor ons, omdat wij in Christus zijn, daarom geheiligd worden. Tot slot wil ik met u lezen Maleachi 3, vers 17. U ziet dat we lang niet door alle dia's heen komen. Dat had ik eigenlijk al verwacht, maar daar gaan we dan de volgende keer maar mee verder. Maleachi 3, vers 17. Hier leest u dat hij u gekocht heeft. En zij, u en ik, zijn volk, zegt de Heere der Heerscharen, te dien dagen die ik maken zal, mij een eigendom zijn. En ik zal hen verschonen. En dat is niet wassen, dat is een oud woord voor ontzien, broeders en zusters. Ik zal hen ontzien, gelijk als een man zijn zoon ontziet die hem dient. Hij zal ons genadig zijn. Hij zal ons ontzien. Het oordeel valt niet op ons. Het oordeel is op Jezus gevallen. Als wij tekortkomen in ons dienstbetoon. Hij is niet boos. Welke vader is boos op zijn kinderen die oprecht vader proberen te helpen met een klusje of iets? Dan ben je niet boos. Een vader, een goede vader, zal zijn zoon die hem dient ontzien. En genadig zijn. En wat meer is, als je in ditzelfde hoofdstuk vers 3 leest. Daar lezen wij wat de Vader doet. Hij zal zitten. Louterende en het zilver reinigende. En hij zal de kinderen van Levi reinigen. Dat waren de priesters van het Oude Testament. Maar wij zijn de priesters van het Nieuwe Testament. En hij zal ze doorlouteren als goud en als zilver. Dan zullen zij de Heer spijsoffer toebrengen in gerechtigheid. Als wij dat proces in moeten, de volgende les, ik had gehoopt vandaag daaraan toe te komen, maar het proces wat Mozes in de woestijn moest ondergaan, dat proces wil hij dat wij zullen ondergaan. Dat louteringsproces. Opdat die edelstenen, opdat dat goud tevoorschijn zal komen. Is God niet goed, broeders en zusters? God is goed, hè? We zullen hier eindigen. Laten we onze hoofden buigen en een moment stil zijn voor Jezus.